Welkom in mijn podcast Hoezo Teveel Vrouw? Mijn naam is Sandra Legas en in mijn podcast ga ik in gesprek met teveel vrouwen. Naar aanleiding van mijn boek Hoezo Teveel Vrouw? Vrouwelijk leiderschap is een keuze. We gaan in gesprek over de teveel vrouw. De vrouw die mensen te veel aan het denken zet, te veel laat voelen, te veel ruimte in beslag neemt. De teveel vrouw is te luid, te levendig, te eerlijk, te slim. Nou ja, ik kan nog wel even doorgaan. Maar wat vinden die teveel vrouwen hier eigenlijk zelf van? Het zijn boeiende gesprekken met prachtige vrouwen. En vandaag is mijn gast Nicole Loeven.
Ik voel me vereerd. Nou, dankjewel.
Graag gedaan. Ja, Nicole, ik zat te denken, hoe zijn wij in contact gekomen? Dat was via LinkedIn.
Ja, volgens mij wel.
En wij hadden allebei een boek. Mm-hmm. En toen zijn we de boeken gaan swappen. We hebben elkaars boeken naar elkaar gestuurd.
Ja. Ja.
En ik word zo blij van jouw boek. Dat is kleur. Kleur, 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 nog eens kleur. En de onderwerpen spreken mij zo ontzettend aan. Het is bijna alsof dat mijn boek is.
Oh, wat fijn om te horen.
Ja, ze staan zo dicht bij mijn hart.
Ja.
Dus ja, ik word gewoon helemaal blij van jouw boek.
Dat is fijn.
In de voorbereiding op het gesprek sloeg ik het weer open en dan... Ik word helemaal blij.
Ja.
De onderwerpen zijn zo mooi, zo belangrijk ook. Mm. Ja. Hoe ben je zo gekomen tot je boek? Want je boek heet Z11, zin?
Ja, Z11 is eigenlijk een beetje een woordspeling. Want je kan dat ook uitspreken als zelf. En dat is eigenlijk ontstaan in overleg met mijn vormgever. Want die zei, mensen houden van raadseltjes. Maar de boekhandel zei... Mensen pakken alleen maar de boeken van de tafel, waar ze in één oogopslag zien waarover het gaat.
Oh.
Dus zelf is het raadseltje en de subtitel, een gelukkig en succesvol leven leiden, geeft dan een beetje richting.
Dat geeft de richting.
Waar het uiteindelijk echt over gaat.
Precies.
Ja.
En hoe ben je gekomen tot, tot dit boek? Waar is dat begonnen?
Nou, eigenlijk heel erg vanuit mijn eigen ervaring.
Mm-hmm. Hè?
Ik ben natuurlijk ook vrouw, inmiddels 58, dus heel veel cyclussen doorgegaan. Ook moeder, partner, carrière gemaakt. Inmiddels 12 jaar zelfstandig ondernemer, met name trainer, coach. En ik denk dat je dat alleen maar goed kan doen als je ook kritisch naar jezelf kijkt en reflecteert en jezelf blijft ontwikkelen. En ja, al die ervaringen bij elkaar opgeteld. Ik ben op een gegeven moment een jaar of 10 geleden al blogs gaan schrijven. Want ik wilde heel graag schrijven, maar een boek, dat kwam er niet van, dacht ik. Die blogs werden heel erg gewaardeerd. Dus echt wel, ik schrijf dan over mezelf. Ik vind het niet zo chic om over anderen te schrijven. En anoniem, daar hou ik niet van. Maar wel op een manier dat ik anderen aan denken zet. En toen dacht ik op een gegeven moment, ik bleef toch een beetje dromen van dat boek. Toen dacht ik, nou ja, nu of nooit. Ik bundel een deel van mijn blogs als inspiratie en ik voeg daar allerlei praktische tips en oefeningen aan toe, die ik veel ook in coaching gebruik. En waarom dan ook een boek? Nou, het ondersteunt natuurlijk gewoon de organisaties en mensen met wie ik werk, want die krijgen het erbij als ze bij mij een training of een coaching inkopen. Ja. Maar ik heb het vooral ook geschreven met de gedachte, er zijn zo ontzettend veel mensen... Of het nou studenten zijn of mensen die part-time in zorg of onderwijs werken, waar even een training of een coaching helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Hoe mooi is het als ik die ook een stukje op weg kan helpen?
En wat, dus, dat is wat je wil, dat je mensen op weg helpt?
Ja, dat het laagdrempelig wordt. Omdat wat ik gewoon heel erg om me heen zie, is dat we in deze tijd waarin we overprikkeld en overvoerd worden met mogelijkheden, heel erg aan het hollen en vliegen zijn. Vaak merendeels voor anderen en helemaal niet zo goed toekomen aan de vraag, wat wil ik nou eigenlijk echt zelf?
Ja, ja, dat komt ook terug in je boek, hè?
Ja.
Wat wil ik? Ja, maar wel zelf. Dus de Z11.
Zelf, ja, ja. Ja. Het is heel makkelijk om te gaan hollen en vliegen voor anderen.
Ja, ja. Ja. En denk je dat vrouwen dat eerder doen? Dat rennen en vliegen voor anderen?
Nou, ik zie het eerlijk gezegd wel bij vrouwen en mannen terug. Ik vind het zelf altijd best wel ingewikkeld om over vrouwen en mannen te praten. Mm-hmm. Maar ik heb het meer over vrouwelijke en mannelijke eigenschappen.
Ja,
en de meeste vrouwen hebben overwegend vrouwelijke eigenschappen. En de meeste mannen hebben overwegend mannelijke eigenschappen.
Ja.
Ik denk dat vanuit een mannelijke eigenschap dat je ook wel geneigd bent om voor anderen te hollen. Maar dat je toch iets meer de what's in it for me in de gaten houdt. Ik denk dat vanuit de vrouwelijke eigenschappen vrouwen geneigd zijn om zichzelf iets meer weg te cijferen. Vaak hebben ze dat ook nog wel van hun moeder gezien. Hè? Dat is dan toch je voorbeeld. Zeker. Schrijf jij natuurlijk ook in jouw boek over. En ja, dan is het de kunst om dat patroon te doorbreken. En vaak op wat oudere leeftijd kom je er pas achter van, ik wil het eigenlijk toch anders. Hè? Want op de lange termijn is het helemaal niet goed om jezelf klein te maken en weg te cijferen.
Het is grappig als je dat zegt. Ik moest denken aan een artikel. Een vriendin van mij heeft van die hele oude Margrieten nog. Die heeft ze een keer gevonden ergens. Mm-hmm. Van die hele oude Margrieten uit de jaren 50, 60. En er staat zo'n artikel uit 1960, ergens in 1960... over hoe een vrouw zich moet gedragen, wat ze allemaal doen. En daar schrik ik van. Want als ik ben een ietsje ouder dan jij, maar praktisch dezelfde generatie. Het gaat gewoon over de generatie van onze moeders.
Ja.
En het was heel gehoorzaam. Dus we zijn ons vaak denk ik niet bewust van hoe dat door de generaties heen sijpelt.
Ja.
Waar dat gedrag vandaan komt.
Ja.
En ik denk dat wij het best wel goed doen. Maar hè, je bent toch doordrenkt daardoor. Je bent toch opgevoed door die generatie.
Ja. Nou ja, het is het gewoon, het normaal wat je meekrijgt. Dat... En als ik dan even kort aan mijn moeder denk, dan heeft die echt wel op haar manier bepaalde patronen doorbroken. Mm-hmm. Dus ze was aan de pil en ze bleef werken, toen ze trouwde. En ik doe dat weer op andere manieren. Door heel open over mijn eigen ervaringen te zijn, om anderen daarmee te helpen en dingen wel bespreekbaar te maken.
Nou, we maken natuurlijk die stappen, maar als je dan teruggaat naar die generatie, is het voor ons zeker is het maar één generatie terug. Ja. Dus hoe kort geleden is dat?
Ja.
Dus we zijn nog maar zo kort op pad.
Ja, klopt.
Ja.
Ja, ja. En als ik dan weer naar mijn dochter kijk.
Dus hoe oud is zij?
24, ze wordt 25. Maandag. Die doet dat dan ook weer op haar manier. Dus ik vind dat wel heel mooi om dat te zien. Dat we met elkaar patronen aan het doorbreken zijn en... mooie stappen aan het maken zijn om hopelijk de wereld wat mooier te maken. Want daar is genoeg werk aan de winkel.
Ja, dat denk ik ook.
En daar kan ook wel wat vrouwelijke kracht in helpen.
Ja, dat denk ik ook. Dat dus wordt elke dag weer bewezen als je de nieuwsberichten leest, denk ik. Ja. Ja. Voordat we in jouw boek gaan, ik heb even opgeschreven als ik aan Nicole denk... Waar denk ik aan? En ik kon doen. Nou, had ik even spontaan wat opgeschreven.
Ik ben heel benieuwd. Ik ga er even goed voor
zitten. Vrouwen zijn altijd benieuwd. Nicole kwam in oktober 24 op de lijn, 2024. Via een spontaan LinkedIn-bericht. We ruilden onze boeken. Ik ontving het boek. Kleur. Veel kleur. Veel mooi. Veel mooi. Foto's. Passie. Warme onderwerpen. Over geluk en succes. Wat een geweldige teveelvrouw, dacht ik. Het voelde echt voor mij als thuiskomen, Nicole. Ik ben van de kleur. Ja, en al die pagina's, elk hoofdstuk heeft een andere kleur. Ik dacht, oh ja. En dat had ik zei tegen jou.
Elke bladzijde elke heeft bladzijde, een andere kleur zelfs.
Want
het is
elke hoofdstuk
echt een regenboog.
Heeft een tint, maar dan is het die tint in weer de verschillende subtinten. Ja. Ik weet hoe je dat benoemt in kleuren, technische kleurentermen. Ik had erover gedacht van, ik had het wel eens een keer gezien dat je kleuren kon geven aan je pagina's. Ik dacht, Nicole heeft het gewoon gedaan. En heel veel foto's. Dus ik denk dus voor iedereen die. Ik heb geleerd dat iedereen op een andere manier leert en dingen tot zich neemt. Hier, je kunt lezen, je kunt kijken. Er zitten slogans in, er zitten mooie foto's in. Dus ik denk dat heel veel mensen aan hun trekken komen.
Mm-hmm.
Ja.
Ja.
Je glundert helemaal. Hè?
Ja, hier word ik natuurlijk heel erg blij van.
Ja.
Want je hebt er inderdaad wel lef voor nodig om 200 pagina's full color zelf uit te geven. Want daar zit een prijskaartje aan. Maar ja, ik had zo'n gedachte. De inhoud is heel mooi. En dan mag het er ook heel mooi uitzien. En in eerste instantie, want je kan het ook nooit voor iedereen goed doen, dacht ik, als ik maar iedere keer als ik dat boek in mijn handen heb, een heel trots gevoel heb, dat heb ik nog steeds. En ik vind het ook zalig om te horen dat jij nu al een paar keer gezegd hebt dat jij er ook heel blij van wordt. En dat hoor ik gelukkig vaker.
Ja.
Ja. Ja, het is zo mooi om... het is eigenlijk een soort verlengstuk van jezelf, wordt zo'n boek dan. Ik weet niet hoe jij dat ervaart met jouw boek.
Nou, je bevestigt een bepaalde expertise. Want je hebt, je hebt dingen opgeschreven over een onderwerp of onderwerpen. En daarmee kom je makkelijker binnen.
Ja.
Je hebt iets... Ja, het is inderdaad een verlengstuk. Bijna een heel mooi visitekaartje.
Ja. Ja. Ja, precies. Ja. Zo zag ik het ook.
En we hadden het over de titel Z11 of zelf... bestaat ook uit 11 onderdelen.
Ja.
En ik zit hier in jouw werkkamer en dan zie ik ook de mooie lemniscaat die ook in je boek staat.
Ja.
En in die lemniscaat zijn jouw onderwerpen zijn zo geprikt, hè?
Ja, ja.
Die lopen eigenlijk wel door. Dat is het doorlopende. Ja. Helene Skaat is ongoing, hè? Dat is
zo'n ongoing. Ja, het lastige van een... Eigenlijk vond ik het lastigste van dat boek schrijven dat ik een structuur moest kiezen. Want wat mij betreft is alles wat er in dat boek staat, het zou ook gewoon zo'n pot waar je dan even in gaait, een soort grabbelton kunnen zijn. Ja. En ik pik er iets uit waar ik op dit moment wat aan heb. Maar dat lukt natuurlijk gewoon niet in een boek. Want een boek begint op bladzijde 1 en eindigt in mijn geval op bladzijde 208. Je moet voor een volgorde kiezen. Maar ik geloof niet zo in volg deze zeven stappen in deze volgorde en dan ben je succesvol. Dus ik dacht, hoe kan ik dat oplossen? Het lemniscaat, oneindig. Je kan er oneindig in rondbewegen. Je kan versnellen, je kan stilstaan. Dus ik heb een voor mij logische volgorde gekozen. Maar je kan het kriskras door elkaar bladerend lezen. Want het zijn ook allemaal losse stukjes.
En is er een hoofdstuk of onderdeel, laat ik het dan maar noemen. Je moet natuurlijk in de structuur gieten, anders kan je geen boek schrijven. Maar is er een onderdeel... Want het is van 1 tot en met 11, maar het had ook 11 had ik nummer 3 kunnen zijn. En dat zeg je precies. Eigenlijk. Maar is er een onderwerp wat jou aan het hart gaat? Want ze gaan natuurlijk allemaal jou aan het hart. Maar is er één die jou dichtst bij je hart staat?
Ze gaan me inderdaad allemaal heel erg aan het hart. Maar het eerste, er komen er nu 2 in me op. Mag ik er ook 2?
Zeker.
Ja. Lef, omdat ik denk dat lef wel een woord is. Wat met name ook voor de... Vrouwen die graag te veel vrouw willen zijn. Hè? En dat te veel kan ook een oordeel van je omgeving zijn. Moet je stevig staan en dicht bij jezelf blijven. Daar heb je dat lef voor nodig. Dus dat is voor mij echt een heel belangrijk woord. Wat ik ook wel echt lading heb gegeven. Maar dat hangt dan ook wel weer samen. Ja, met vrijheid, met onafhankelijkheid. Weet je? Dus het is ook, dit zit niet een hele harde grens tussen. Ze lopen ook in elkaar over. Dus die... En het eerste hoofdstuk, het verhelderen van je levensvisie, gaat mij ook wel heel erg aan het hart. Want als je nou zelf niet zo goed weet wat jij wilt en wat voor jou het allerbelangrijkste is, dan wordt het wel heel erg moeilijk om de kracht en de energie en de passie en alles wat je in je hebt op een goede manier in te zetten.
Het is het begin eigenlijk.
Het is echt, dus, en het is ook meteen, als je het leest en als je met de opdracht aan de slag gaat, is het ook wel meteen een beetje een soort van het ingewikkeldste hoofdstuk.
Dus waarom? Waarom is het ingewikkeld?
Omdat de vraag, wat wil jij nou echt?
En vooral dat echt, wat wil je nou echt?
Ja, je weet het wel, maar je hebt het vaak heel erg ergens binnen in jezelf verstopt. Dus het wordt heel vaak stil en mensen gaan er omheen draaien. En het is voor mij wel een onderdeel van mijn levensmissie om mensen daar bewust te maken. Dus ik heb ook een 3-daags leiderschapsprogramma wat daarover gaat. En eigenlijk heb ik in dat hoofdstuk een essentie van dat 3-daagse leiderschapsprogramma op papier proberen te zetten. Maar dat is heel interactief. En die bladzijdes praten niet terug, hè. Ik weet niet wat jij denkt of voelt als jij zo'n stukje leest. Dus het was voor mij ingewikkeld om te schrijven. En het is ook wel... Je moet er echt even wel de tijd voor nemen als je als lezer daarmee aan de slag wilt. Maar ik denk dat het wel de basis is. Weet wat je wilt, wat voor jou belangrijk is.
Nou, ik ben er mee eens. Hè. En als je met mensen aan de slag gaat, is toch vaak de eerste vraag van wie ben je, wat wil je?
Ja.
Dus je gaat eigenlijk terug. Hè.
Je gaat terug. Ja, ja.
En mensen willen altijd vooruit. Ja. Dat is ook heel natuurlijk. Je wilt naar een oplossing. Nee, maar dan moet je eerst even terug.
Wat jij wilt. En wat misschien wel, wat me nu nog te binnen schiet, er zitten vaak ook wel belemmerende overtuigingen. Hè? Dus dat mensen denken, maar wat wil ik? Dat is toch egoïstisch? Jij schrijft ook heel expliciet natuurlijk in jouw boek over belemmerende overtuigingen.
Zeker.
Waar over het algemeen denk ik wel vrouwen wat meer last van hebben als mannen. Ik
weet is niet bewezen, hè? 2 keer zoveel vrouwen als mannen hebben last van het imposter syndroom, dus die onzekerheid.
Ja.
Mannen hebben dat ook, dat weet ik en dat zie ik ook. Maar we hebben er toch, en ik denk altijd over onze vorige generaties, dat is ons toch ingegeven door de cultuur vaak,
precies,
de opvoeding.
Ja. Ja, en ik kijk daar dus echt anders naar. Want ik denk, als ik weet wat ik wil en ik sta in mijn kracht, dan kan ik ook veel meer voor anderen betekenen.
Dat is ook zo.
Dus
natuurlijk.
Eigenlijk, dit weten en uitdragen, dat is niet egoïstisch. Want je bent niet alleen op de wereld. In dat wat wil ik, zitten altijd anderen. Dat gaat over wat ik met mijn relatie wil, wat ik met mijn werk wil, wat ik met mijn kinderen wil, met mijn ouders. Dat neem je natuurlijk allemaal mee, maar wel veel meer vanuit je eigen perspectief en minder jezelf wegcijferen.
En dat mag, je mag, het is niet egoïstisch, het is egocentrisch. En dat is vaak, dat moet ik te vaak, nou niet te vaak, nee.
Dat zeg je mooi,
Maar ik moet het altijd uitleggen van, nee, En altijd het, nou ja, dat heb ik al zo vaak ook benoemd. Het klassieke voorbeeld van je zorgt eerst voor jezelf, dan kan je pas voor je kinderen zorgen. Dat spreekt de moeders vaak aan. Maar zo is het wel. Maar het is een mindshift dat je het egoïstische omshift naar egocentrisch. Jij mag er zijn, jij mag in het midden staan.
Ja.
Ik wil toch even teruggaan, want dat lef sprak er voor mij ook uit.
Ja.
Voor mij ook intuïtie, maar eigenlijk is alles met elkaar verbonden. En ik begrijp je lemniscaat. Dan denk ik altijd, oh ja, maar ook ja, ook veerkrachtig zijn is ook goed. En je hebt alles nodig. Dus daarom vind ik de lemniscaat ook een prachtige. Wat is het dan? Want zit hier echt een lefwijf tegenover me, die zo'n prachtig boek heeft geschreven. Maar dat je toch wel denkt aan, oh ja, het zal niet voor iedereen zijn, die kleuren. Dat je dat toch omschrijft als lef, hè? Ik ga het gewoon doen.
Ja.
Wat is dat dan, hè?
Nou, ik denk dat het belangrijk is om dicht bij jezelf te blijven. Mm-hmm. En heel vaak wordt het gewaardeerd dat ik in mijn inspiratiestukken, die dus vaak ook herschreven blogs van de afgelopen 10 jaar zijn. Ja, ik ben daar heel open. Ik vertel veel over mezelf. En wat mij met name opviel toen vanuit managementboek een aantal recensenten mijn boek lazen. En daar, sommigen vonden het wel een beetje oncomfortabel. Die hebben meer liever wetenschappelijke feitjes dan hele persoonlijke verhalen. Dus dat in de zin van je kan het nooit voor iedereen goed doen.
Nee.
Aan de andere kant, er staat overal precies boven, dit is inspiratie. Als je dat wat minder vindt, sla je het lekker over. Als je van wetenschappelijke feitjes houdt, ga je lekker meteen naar de weetjes.
Maar de conclusie is dat je niet iedereen kunt bereiken en dat niet iedereen jouw doelgroep kan zijn. En als mensen wetenschappelijke boeken willen hebben, dan moeten ze mijn boek ook niet lezen, denk ik.
Nee.
Terwijl er heel veel noten in staan. Ja.
Ja.
En dat is prima.
Ja.
Maar dat je dan, wat je eigenlijk net zegt, dat je kiest voor jezelf. Je blijft kiezen voor jezelf.
Ik kies voor mezelf en ook wel gebaseerd op, nou ja, ik heb 20 jaar als manager, adviseur in de corporate wereld gewerkt. Nu 12 jaar als trainer, coach in heel veel verschillende organisaties. Met heel veel verschillende mensen. Ik heb echt wel gewoon voor de onderwerpen gekozen waarvan ik denk, heel veel mensen hebben daar wel wat aan. En er zijn ook mensen die zeggen, dus in mijn vaste boekhandel hier in Haarlem, die mevrouw die zei tegen mij, nou, boek over geluk, dat heb ik niet nodig hoor, ik ben al hartstikke gelukkig. Dacht, nou, hartstikke fijn voor jou. Ja, dan kijk je er niet naar. Maar ik denk dat hoe gelukkig je ook bent, het is ook wel best wel hard werk om dat te blijven.
Mm-hmm.
En goed om je te beseffen dat er altijd nog wel ergens iets, nou ja, een beetje te veranderen of bij te schaven valt. Zodat je niet ergens aan het einde van je leven denkt, had ik maar.
Maar weet je, zo'n uitspraak zet me aan het denken, hè? En ik kijk positief naar het leven, naar de mensen. Want iemand schrijft een boek over geluk. Ze heet Nicole Loeven, een prachtig boek. En iemand denkt, nou ja, ik heb het niet nodig. Waarom zou ik dan tegen jou zeggen, nou, ik heb het niet nodig, in plaats van, prachtig boek.
Oh ja. Nee, ik vind het juist wel heel leuk als mensen dat zeggen. Ik respecteer dat ook.
Natuurlijk respecteer je het.
Ja.
Maar ik zou denken van, wees nieuwsgierig. En niet elk boek is voor mij, maar ik respecteer juist dat jij een boek geschreven hebt.
Ja.
Nou, dat verwacht ik hoop dat vrouwen dat meer doen. Dat ze, hè, wat we zeiden, meer egocentrisch zijn. Want je mag best
heel doen veel wat jij wilt.
En wees dan ook vanuit die liefde voor jezelf ook liefdevol naar anderen.
Ja.
Een prachtig boek heb je geschreven.
Ja.
Weet je, dat vind ik positiever dan, ik heb het niet nodig.
Ja.
Snap je?
Ja, nee, dat klopt. Maar ik hou ook wel van dat pure van mensen. Ik denk, als jij hartstikke gelukkig bent op jou, ben prima.
Ja,
dat is
fijn.
Ook een hele mooie uitspraak, hè? The teacher is there when the student is ready.
The teacher is there when the student is ready.
Dus ik kan dan wel een heel verhaal van, maar dat heeft niet zoveel zin. En zelf ben ik ook wel heel erg, jij noemde net liefdevol. Als ik kijk naar mijn leidende principes, dan is dat de warmte en de energie van de zon. En de helderheid en het uitzicht van de blauwe lucht, blauwe zee. Zo zit ik ook wel in elkaar. Ik zou zelf denk ik ook iets warmer reageren. Maar we zijn niet allemaal hetzelfde.
Nou, dat is ook zo hoor.
En ik kan dat ook wel waarderen.
Nou, ik heb ook al geleerd om daar ook liefdevol naar te kijken en dat te aanschouwen, te observeren, want dan is ook de lading voor jezelf weg.
Ja.
Tegelijkertijd geef ik het mijn vrouw tussen aanstekens wel mee van, weet je, bedenk wat naar jezelf toe de kracht van woorden is, maar ook wat zeg je naar anderen. Ja. Bedenk hoe dat over kan komen.
Ja. Ja.
Jij en ik kunnen
dus
het wel
het
handelen.
Gaat ook weer voor intentie en effect, hè?
Dat,
ja.
Dat.
Ja. Ja, die is herkenbaar.
En die 20 jaar, waar je bij de ABN AMRO gezeten, onder andere in HR-functie, zag ik.
Klopt, ja.
Is dat een, ik zeg het maar uiteraard, is dat zo? Is dat een basis geweest voor jouw boek? Van waar je nu staat?
Nou ja, ik ben daar toen ik best jong was natuurlijk begonnen en heb daar veel meegemaakt. Heb veel reorganisaties, fusies, veel verschillende functies bekleed. Dus ja, dat is wel een enorme leerschool geweest. En ik heb daar ook wel veel echt voor mezelf moeten organiseren en regelen. Hè? Dus je krijgt het echt niet altijd op een presenteerblaadje.
Nee.
Dus een grote corporate, je wordt aangenomen in een talent traineeship. Maar als je dan als jonge moeder besluit met een man die gezondheidsklachten heeft, ik wil toch even in Haarlem blijven werken en niet per se naar die volgende functie in Amsterdam. En je blijft dus net iets langer dan 3 jaar op een bepaald functieniveau hangen, ben je opeens geen talent meer.
Het past niet in stramien, hè?
En toen werd ik dus heel boos en toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik ga mijn eigen talentenprogramma organiseren. Toen heb ik een aantal hele inspirerende mannen, maar wel mannen met in mijn ogen ook vrouwelijke eigenschappen in de top. Mm-hmm. Heb ik een mailtje gestuurd met heel kort, dit is er aan de hand. Ik zou heel graag een uur met jou in gesprek willen, ter inspiratie. En ik had 3 mannen gekozen, dus alle 3 zeiden ze ja. En bij 1 was het zelfs zo dat we na 2 uur kletsen erachter kwamen dat er al 1 uur een heel MT op hem zat te wachten. Maar het waren echt hele mooie gesprekken. Dus je, ook bij zo'n grote corporate moet je wel het lef hebben om het voor jezelf te organiseren en te doen. Dus ik heb daar heel veel van geleerd.
Maar ik denk wat je eigenlijk omschrijft, ik vertaal het naar, ik heb dan regie.
Ja.
Dan kan je eigenlijk een lijntje tussen lef en regie. Het is als je in een situatie zit. Het is niet altijd roosgeur en maneschijn. Dingen gebeuren niet altijd zoals jij het wil. Maar je kunt altijd zelf de regie pakken en dingen doen binnen jouw mogelijkheden. Dat is eigenlijk wat je gedaan hebt.
Dat is absoluut wat ik gedaan heb. En dat regiestukje uit jouw boek, dat spreekt mij ook heel erg aan.
Ja,
dat is een onderdeel van dat center-based leadership.
Ja.
Hè?
Ja.
Dat komt eigenlijk heel erg overeen met hoe ik ook naar zelfleiderschap kijk.
Ja.
Hè?
Ja.
Ja. En dat is vaak best wel een beetje in het bedrijfsleven een vies woord. Hè? Persoonlijk leiderschap of zelfleiderschap. Terwijl ik denk, ja, daar begint het wel. Hoe kan je nou leiding geven aan anderen als je geen leiding kan geven aan jezelf?
Nou ja, en ik denk leiderschap hebben we allemaal te nemen over ons eigen leven. Het is ook afgezien van de functie die je bekleedt.
Ja.
Dus eigenlijk was jij al die vrouw die zelf die lef toonde. Snap je dat ik jou een teveelvrouw noem? Snap je dat? Nou ja, anders had je niet een ja gezegd tegen mijn podcast waarschijnlijk.
Nee, en ik zie dat heel erg als een compliment.
Oh, en
maar je kan het natuurlijk ook anders uitleggen, hè? Te veel. Maar ja, nee, ik een compliment. En zo werd ik zeker ook toen ik jong was al ervaren in die corporate wereld. Waar ik vooral, ja, ik was de enige vrouw, hè, met een haar business partner rol tussen 12 mannen. Dan was je al snel te veel in hun ogen, maar dan met een iets andere betekenis. En dat heeft me ook wel weerbaar gemaakt. En dat heeft ook wel die veerkracht in hand gewerkt. En uiteindelijk heb ik toch het vertrouwen gewonnen. En ben ik daar ook heel veel mensen gaan coachen. Niet alleen de toptalenten en de managers, maar juist ook de mensen die niet helemaal op hun plek zaten.
Mm-hmm.
En daar heb ik natuurlijk ongelooflijk veel van geleerd. En daar is eigenlijk mijn vuurtje ook wel ontstaan om mensen verder te helpen. En zo ben ik ook heb ik besloten om zelfstandig te gaan trainen en coachen.
Maar hoe mooi is het om die mensen die eronder zitten, onder die managerslaag te coachen? Want dan hoor je wat de lagen erboven, hoe ze dat ervaren. Dus je hebt eigenlijk 2 kanten tegelijkertijd die je bedient. Want het is een wisselwerking.
Ja, ja. Ik vind het heel mooi om op alle lagen in de organisatie te werken. Maakt mij echt niet uit of het de secretaresse of de chauffeur is of de CEO van een bedrijf. Het zijn allemaal mensen met allemaal vraagstukken.
Ja.
Ja. Ja.
En je had het over dat je de vrouwen ziet die te veel masculien, dat is mijn woorden, want zo noem je dat niet, te masculien zich dragen, dat ze niet zichzelf zijn. Zie je dat? Of heb je dat gezien?
Nou, wat mij wel opviel, zeker in die tijd bij ABN AMRO en nu ook nog wel in de organisaties waar ik kom, gelukkig valt het me steeds minder op. Ik denk dat een goed teken is. dat de vrouwen die zich dan een weg naar de top banen, om het maar even zo te zeggen, waar je natuurlijk ook wel meer invloed hebt, dat die dat vaak wel ja, een beetje op zijn mans doen. Dus masculien inderdaad. En dan denk ik, ja, dan heb je dus niet dat te veel vrouwelijke eigenschap, zachtheid, liefdevol, warmte, empathie, zoals jij het ook bedoelt. Dus dan staat er misschien wel vrouw in je paspoort, maar breng je dat dan ook in de organisatie? Niet altijd is mijn beleving.
Maar denk je ook niet dat er soms afgunst is of dat er anders naar gekeken wordt naar vrouwen?
Nou, ik denk dat het voor deze vrouwen soms dé manier was om verder te komen in hun carrière. Want vrouwen zijn ook gewoon ambitieus, hè?
Tuurlijk.
Dus dan breng je soms offers.
Geen vies woord,
en ik ga geen naam noemen, want dat vind ik niet netjes. Maar ik heb ook al een heel mooi voorbeeld nu in mijn hoofd van een vrouw die ik wat ik echt wel lastig vond. Dat hij het zo op haar man zit en hard werd. En dan echt wel gewoon ook naar mij toe. En toen werd ze moeder. En toen zag ik haar zachtheid. En toen daardoor werd ze ook anders in haar zakelijke professionele rol.
Heb je dat haar gespiegeld ook?
Ik heb dat ook wel met haar besproken, ja.
Ik vind dat bijzonder hoe zwangere vrouwen, ik ben ook in HR-rollen actief, hoe die veranderen. Dat is echt, vind ik zoiets bijzonders, altijd iets magisch.
Ja. En tegenwoordig ook steeds meer vaders, hè? Die zeggen, ik wil ook graag een dag minder werken.
Zeker.
En ik vind dat ook belangrijk. En,
En kijk, we hebben de mannen en de vrouwen hard nodig.
Absoluut.
Dankbaarheid zit in het moment en wijs je zonder de woorden de weg naar geluk. Dat zijn jouw woorden.
Ja, die kwamen zomaar in me op.
Vind ik zo mooi.
Ja. Ja.
Want dankbaarheid.
Nou, we zijn zo haastig en we staan vaak helemaal niet zo stil bij de kleine dingen. Terwijl ik denk, het zit echt in hele kleine dingen. Het kost je nauwelijks tijd om als je in de auto zit te denken, oh wat prachtig die dauw op dat weiland. Of wat mooi dat ik hier op de hoek van de straat een koffie to go kan halen.
Ja, ik koppel hem dus heel erg aan de vrouwen. Hè? Omdat ik te veel vrouwen heb gezien die hun energielevel was echt helemaal aan het wegcijpelen. Ja. Onzeker. Mm. Dus dan ga je het omdraaien. Daarom zijn al jouw onderwerpen ook zo mooi aan elkaar geleerd. Ja. Van als je gaat kijken naar waar je dankbaar voor kan zijn, nou dan krijg je bij wijze van spreken al energie.
Ja.
Maar als je maar doordraaft en
het zijn energiebronnen.
Ja.
Dus vandaar ook, het wijst je de weg naar geluk.
Ja,
en want geluk vinden mensen vaak best wel een... Het is een beetje een abstract, een containerbegrip waarbij je niet meteen gevoel hebt, terwijl het wel een belangrijk woord is. En ik zeg dan wel eens, het staat niet in mijn boek, want ik kwam pas later op het idee. Eigenlijk, ja, geluk en succes zijn containerbegrippen. Maar het mooie van een container is, daar kan heel veel in. Alleen staat hij vaak vol met troep van anderen. Dus dan moet je hem eerst even ruimte maken. Ja. Dan kan je je eigen spulletjes erin doen. En als je nou geen idee hebt wat je erin wil stoppen, ga dan eens vanuit die dankbaarheidsmomentjes ervaren.
Die container is een mooie, die ga ik onthouden.
Ja.
En daar, je zegt zonder woorden. Het is moeilijk omdat het is eigenlijk meer een gevoel, dankbaarheid.
Het is een gevoel. Ja, en voor mij is het ook vaak zo'n soort... Ja, bijna zo'n soort schokje flits die heel even door me heen gaat.
Ja.
En dan is hij weer weg. Dus die hele korte flitsjes bedoel ik. Natuurlijk ben ik ook gewoon nu al 30 jaar dankbaar voor dit prachtige huis waar ik mag wonen. Hè? Dus dat is een wat stabielere dankbaarheid. Mag je ook wel eens wat vaker bij stilstaan. Gebeurde weer toen jij vanochtend zei van wat een prachtig huis. Toen dacht ik, oh ja, je hebt gelijk ook.
Ja. Maar het overvalt je eigenlijk, zo'n geluksgevoel.
Ja.
Je ziet je beste vriendin of zo en je ontmoet elkaar weer. Maar dan blijf je niet een uur lang precies in die roes zitten of zo.
Dat. Maar even 2 seconden, letterlijk stilstaan bij wat fijn om je weer te zien.
Ja.
Dat maakt wel mijn dag vaak.
Ja. En daar open voor staan natuurlijk.
Ja.
Ik vond ook... jouw lava cakeje.
Ja, mooi is die, hè?
Waar die stond, volgens mij. Ja, dat was... de podcast in jezelf, ook zoiets. De podcast in jezelf en het lava cakeje.
Ja.
Kun je uitleggen? Want ik heb natuurlijk gelezen, maar... Want ik heb ooit in Frankrijk gewerkt. Ik moest voor mijn werk naar Frankrijk. En dan gingen we uit eten. Ik vond het dodelijk vermoeiend om na een kantoordag en dan allemaal Frans praten en dan ook nog eens een keer met je Franse collega aan tafel zitten. Maar... Ik nam altijd het lavacakeje. Dat was echt... Mijn dankbaarheid voor de dag zat ook in het lavacakeje. Als je me openprikt... Want de mensen die ik niet kennen is zo'n soort chocola. Dat heet chocola. Dat sijpelt er zo uit.
Ja, zo lekker.
Als je van chocola houdt. Nou. Maar vertel.
Nou, wie houdt er nou niet van chocola? Ik heb nog zelden mensen ontmoet.
Die zijn er.
Ja.
Ik begrijp het ook niet.
Nee, precies. Hoe is dat ontstaan? Het zijn eigenlijk twee dingen. De lava cake of de podcast in jezelf. Dus waar wil je dat ik begin?
Nou, even het gaat over welk onderwerp zitten. We zitten over veerkrachtig zijn, toch? Nee, zeg goed ja.
Ja,
toch?
Maakt op zich niet zo heel veel uit waar die onder valt.
Nee, dat is ook zo.
Nee. Maar de podcast in jezelf, dat gaat eigenlijk over dat... ik ben denk ik wel een van de weinige mensen in deze tijd... die geen oortjes heeft en daar totaal geen behoefte aan heeft... En ik hou ook heel erg van stilte, want er is eigenlijk nooit stilte. Want er gebeurt in mijn hoofd en lijf ook van alles.
En we zijn ook vaak bang voor stilte in een gesprek, hè?
Ja, ik vind ze zalig. Laat maar even gewoon, luister maar even naar wat er in je gedachtes en lijf gebeurt. Dus dat is ook vaak onderwerp van gesprek in training en coaching. Dus de podcast in jezelf, dat gaat heel erg over luister, is wat meer naar jezelf in plaats van alleen maar naar anderen. En daar vandaan, dus vanuit die stilte, ontstond eigenlijk in een coachgesprek wat ik zelf had. Dus ik werd gecoacht. Ontstond die metafoor van het lavacakeje. Want ik moest me introduceren bij die coach. Dus ik vertelde even wat ik deed. En toen zei hij, oh, ik hoor echt wel heel vaak het woord ik. En toen, eerst schrok ik. Toen dacht ik, dit is een oordeel. Ik doe het verkeerd. Best vrouwelijk, hè? Om meteen aan jezelf te gaan twijfelen.
Best.
Heb ik ook last van, hoor. Ben ik heel eerlijk in. En ik denk, ik doe het verkeerd. Maar ik besloot om niet meteen te reageren. Ik was gewoon stil. En toen zag ik aan zijn ogen en zijn houding dat hij het helemaal niet oordelend bedoelde. Het was een hele oprechte vraag. Wie is die ik nou eigenlijk? En... toen was er ook echt wel even stilte. Want ik moest echt naar die podcast in mezelf luisteren. Om wat ik daar voelde woorden te geven. En eigenlijk kwam ik erop dat ik iedere keer zo hier ergens in mijn borstkast. Niet per se mijn hart, maar ergens zo in mijn borstkast. Zo'n soort warm gevoel, een soort explosie voelde. En dan ging een soort warmte en energie door mijn lijf. En dan voelde ik me weer in verbinding met mezelf. Ja. En nou, om dat uit te leggen, moest ik dus aan zo'n lavacakeje denken. Mm. En vooral dan dat moment dat je dat doorprikt en dat je die warme chocola, zo lekker met je zo lobbig, zich ziet verspreiden over je bordje. Maar dat is dan dat warme gevoel van wie ik ben en wat ik voel en wat ik te brengen heb ook wel aan de wereld. Ja. En dat doe ik eigenlijk automatisch ook in contact met anderen. En nou, dat was dus inspiratie om een blog over te schrijven, die ook in het boek terechtgekomen is. En het mooie is, bij zo'n lavacakeje, nou, iedereen die wel chocola lust, en dat zijn toch wel heel veel mensen, die snapt meteen wat je bedoelt.
Natuurlijk.
Dus ik ben ook gek op metaforen wat dat betreft.
Hmm. En wat bedoelde de toenmalige coach van ik hoor veel ik, dat was positief bedoeld? Of
nou, eigenlijk was de... Eigenlijk was, als ik even dan ondertiteling geef aan de vraag. Je bent nu heel erg aan het vertellen wat je allemaal doet. Maar ik ben veel meer geïnteresseerd in wie je eigenlijk bent.
Kijk.
En ja. Een hele zachte, intuïtieve man. Maar ook wel heel scherp op to the point.
Ik vind het wel mooi. Ik heb geleerd dat je hebt vaak zo'n trigger... En die is gekoppeld aan emoties, waardoor je een gedrag hebt. En je kunt die trigger kun je omvormen als je die emoties eraf haalt. Dat stilte is er misschien ook een van de methoden voor. Om dat te bedenken, oh, jij bedacht, oh, ik heb nu een trigger, maar ik zie aan zijn ogen, hij bedoelt het helemaal niet zo. Dus jij hebt zelf, heb je die trigger...
Mijn trigger was echt iets, ik doe het verkeerd, ik ben egoïstisch. Maar ik.
En ja. Je hebt hem omgeturnd zelf. Ik vind dat heel, heel krachtig dat je dat zelf deed.
Maar dat is eigenlijk toch weer even dat keuzemoment voor jezelf nemen. En daar heb je die stilte voor nodig, hè? Wat natuurlijk in de cirkel van invloed ook terugkomt.
Nou, ik hoop dat heel veel vrouwen een lavacakeje kunnen zijn. Ik vind hem mooi. Van even
ik heb, hoor best wel vaak van ik neem hem over.
Ja, tuurlijk. Ja. Dat is zo geweldig. Ja.
En ook mooie varianten erop, hè?
Ja.
Dus een collega van mij, die heeft geen lavacakeje, maar die heeft van die saloondeuren die je in westernfilms ziet. En, want haar conclusie was, ja, die gaan iedere keer maar naar buiten toe open. Ik ben steeds maar voor anderen bezig. Ja. En ze mogen ook wel wat vaak meer naar binnen toe. Dat ik even tijd voor mezelf en met mezelf bezig ben.
Ja.
Dat is ook een hele mooie. Dus kies iets wat bij je past.
Ja, ik zat te denken, ik denk dat ik er een wolk van liefde omheen hang. Want daardoor dan verzacht je het, weet je wel. Je hebt soms, dan word je getriggerd en het zijn jouw emoties. Het is niet die ander, maar het zijn jouw emoties die iets doen met jou.
Ja.
Waardoor het beeld, ik ben een NLP'er, waardoor het beeld zwarter in mijn geval is of negatiever.
Ja.
En door dat met liefde te omkleden, ziet het er opeens heel anders uit. Van, dan maak ik het zachter en dan kan ik er goed beter naar kijken.
Ja, wolk van liefde, een jasje van liefde.
Ja, een jasje van liefde, ja.
Ja, mooi.
Maar het is goed, dus misschien leuk om te realiseren wat jou kan helpen. Want jij en ik kunnen het niet voor een ander verzinnen ook, hè?
Nee.
Natuurlijk, jij inspireert mij heel erg met lavakeekje, maar omdat ik een chocoladefan ben, hè?
Ja.
Ik eet elke dag chocolade.
Ook dat, ja. Het waterloopje in de mond als je die foto ziet ook, hè? Ja,
ik proef dan ook bijna. De tijd gaat weer veel te hard.
Wat wil je nog van me weten?
Ach, John. 11 fabeltjes over fysieke gezondheid. Fabels, ik dacht, die daar heb jij het over, hè? 11 fabeltjes over fysieke gezondheid. Ik vond het wel grappig dat die 11 weer terugkwam.
Ja, die komt overal terug, hè? Dat is een beetje het gekke getal.
Ik hou ervan. Ik had die gekoppeld aan fabels over de teveelvrouw. Dat vond ik wel mooi. Er zijn ook fabels over.
Ja. Vertel, wat is dan het eerste wat je te binnen schiet?
Nou ja, eigenlijk bij mijn introductie van deze podcast. De standaard introductie van te veel is gewoon een fabel. Want te veel, net zoals die emoties waar we het over hadden, die zijn niet bij jou, maar die zijn bij die ander. Dus laat ze lekker.
Ja.
Wat voor jou goed is, voor jou goed. Dus ik heb ook te veel, dat zei ik tegen je, ik heb te veel geclaimd, te veel aan elkaar. Ik vind dat heerlijk, vind ik ook een compliment.
Ja.
Als mijn kleuren, mijn kleurenpalet, de kleurenpalet uit jouw boek, als mensen dat niet mooi vinden, ja, het ligt bij de ander. Voor mij is een fabel, te veel is een fabel.
Ja.
Het is een oordeel, want ik had ook over oordelen, de labels had ik er ook aan gekoppeld. Dat ligt bij de ander. Jij mag het vinden, hè?
Ja.
Maar het zegt alles over jouzelf.
Ja. Maar ons menselijk brein is natuurlijk heel goed ontwikkeld, hè? Dat oordeelt snel en dat is heel praktisch, want dat bespaart ons tijd. Maar daardoor missen we ook heel veel. Dus wij mensen kunnen niet oordelen, dat kan niet.
Tuurlijk.
Maar je kunt wel je oordeel uitstellen.
Ja.
En dat is denk ik wat jij ook een beetje met jouw wolkje of jasje van liefde bedoelde.
Zeker.
En dat heb ik ook met de fabeltjes bedoeld. En ik vind het eigenlijk heel mooi om die ook te vertalen naar, nou ja, zoals jij het net zei. Want op te veel, het woord te veel, even los van hoe je het schrijft, als je het hoort, dan heb je inderdaad vrijwel meteen ook al zo'n oordeel. Oh, dat is vast niet goed.
Ja.
Terwijl wij eigenlijk zeggen, kan het ooit te veel zijn? Het is hartstikke goed. Het is misschien even wennen en even schrikken en even schakelen. Maar wanneer is nou iets te veel als het goed bedoeld is en als je er met elkaar beter van kan worden?
Als ik jou er geen kwaad mee doe.
Ja.
Doe. Ik heb ooit van een van mijn NLP-leraren Ben, zij leeft helaas niet meer. Het was een duo die mij les gaf. Werd ons getraind om iemand te omschrijven die je zag. En Ben had altijd rinkelende armbanden. Ik heb het wel eens genoemd in een van mijn podcasts, vierde podcast, weet ik niet. En toen zei ze, nou, omschrijf mij maar. En die man zegt, nou, je hebt veel armbanden. Hij zei, ik heb armbanden. En het zijn er misschien 12. Dus dat is dat te veel. Dat is inderdaad gekoppeld aan een oordeel.
Ja, precies.
Dus dat bestaat niet, dat is een fabel. Dat is hoe jij de wereld ziet.
Absoluut, ja.
En die heb ik altijd
en
onthouden.
Er is niet één werkelijkheid. Er zijn er altijd meer.
Er zijn er heel veel.
Ja. En heb jij er last van of iemand nou 1 of 12 of 120 armbanden om heeft? Nee, toch?
Nee, ja. Nee. Nou ja, als ik er last van heb, dan is dat dus iets wat mij triggert.
Ja,
en
precies.
Dat is wel goed, even het lavakeekje doorprikken. Wat is dat dan? Of het jasje van liefde eromheen te hangen? Want het is iets wat triggert, wat jou een bepaalde negatieve emotie misschien geeft.
Precies.
Ja. Maar als je dat, en dat is met dat lef tonen, we hadden het gekoppeld aan regie, mijn regie, jouw lef, mijn regie. Als je dat snapt, dan ligt de wereld voor je open.
Absoluut. En dan wordt het ook zoveel leuker en fijner. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de rest. Hè, dat alles er gewoon mag zijn. En dat je daar ook gewoon, nou ja, wat milder naar kan kijken. Weet je, er wordt natuurlijk ook best wel eens gemopperd. Hè, of het nou privé is of op het werk. Mm-hmm. Als mensen heel erg kritisch zijn. En ik zeg dan ook wel eens, ja, dat is misschien lastig voor ons. Maar die persoon zelf heeft er echt minstens zoveel last van, hoor. Nou, het is echt heel vermoeiend.
Ja.
Ja. En dan helpt het om, nou ja, waar wij het net over hadden, dat lavakeetje, dat wolkje van liefde, een beetje mildheid. Oké, we zijn niet allemaal hetzelfde. Heb ik er last van of niet? Laat het anders lekker gaan.
Ja, en als je er wel last van hebt, zeg het of zo. Communiceer met elkaar.
Ga erover in gesprek.
Ja,
ja. Precies. Ja. En dat vinden mensen soms ook spannend, hè? Dus daar schrijf ik ook iets over in mijn boek, over hoe je dan in gesprek kan gaan.
En wat vinden ze spannend?
Vaak zijn ze toch bang dat het de relatie beschadigt. Terwijl ik denk, de relatie wordt er alleen maar mooier van als je met elkaar gesprek hebt wat je niet zo prettig vindt.
Ja, ik denk als je niet iets zegt, ik heb heel veel met energie. Of er is altijd energie tussen mensen. En dan voel je iets wat niet stroomt. Ja. Als je het niet benoemt.
Ja, klopt. Dat is eigenlijk veel schadelijker. Ja, maar ook dit is dan weer een belemmerende overtuiging. Ik hou mijn mond maar. Ik zeg het maar niet. Ja. En hier hebben mannen en vrouwen nog wat te leren. Maar mijn ervaring is wel dat ook dit vrouwen vaak nog veel moeilijker vinden dan mannen.
En, weet je, en dat, kijk, geen vrouwen zonder mannen, geen mannen zonder vrouwen. Maar als je begrijpt van elkaar hoe dat dan soms iets anders werkt.
Absoluut.
Waar vrouwen vandaan komen, hè, en waar mannen vandaan komen, dan legt dat uit aan elkaar.
Ja,
dat.
Ja. En nu schiet het woord nieuwsgierigheid mij te binnen. Ook een woord in het lemniscaat.
Ja.
Dat nieuwsgierigheid, dat helpt je zo om dat oordeel uit te stellen en beter in contact te komen. Je kan meteen denken hoe het zit. Ik vind ook in ons werk als coach, ik leer ook vaak managers om wat meer te coachen en wat minder directief te zijn. En dan zeg ik wel eens gekscherend, ja, het allerbelangrijkste wat je moet zien is moet doen, is nieuwsgierig blijven. Dus het is heel hard werken om te zorgen dat je het niet begrijpt wat de ander zegt. Dat je maar nieuwsgierig blijft, dat je maar vragen blijft stellen.
Als een kind, hè?
Ja, ja, precies.
Ja, en ik denk dat wij vrouwen daar in de samenwerking met mannen, in de zakelijke sfeer, wij hebben vaak, denk ik, een grotere intuïtie, dat we het sneller begrijpen.
Ja.
We hebben vaak minder woorden nodig. Ik hoor mijzelf heel vaak tegen vrouwen zeggen, als we een mannelijke leider hebben, van vraag het dan nog een keer, zeg het dan nog een keer. Want dan denken wij van dat het wel begrepen wordt.
Ja. Ja.
Herken je dat?
Ik herken dat, dat je soms vanuit intuïtie elkaar heel snel en goed begrijpt. Maar ik herken ook wel dat vanuit een reflex, ik vind dat ik dit in één keer goed moet begrijpen, dus ik vraag maar niet door, dat mensen ook wel vastlopen. Dus dat even in lijn met jouw voorbeeld, dan bij wijze van spreken een manager tegen iemand zegt, hè, even los vanaf dat een man of een vrouw is, doe dat of dat of dat even. Oh ja, nee, natuurlijk ga ik regelen. En dan heb ik geen idee wat nou eigenlijk de bedoeling is of waarom het gevraagd wordt. Mm-hmm. Dus dat is dan eventjes weer een variant op jouw voorbeeld van intuïtie. En dat er dan een soort terughoudendheid is om te vragen, ja, maar waarom wil je eigenlijk dat ik dat doe? Of wat is de bedoeling? Of wat ga je ermee doen? Terwijl als je dat begrijpt, als je dus wel het lef hebt om nieuwsgierig te zijn en door te vragen, dan kan je natuurlijk veel makkelijker en sneller en beter werk leveren.
Ja,
althans begrijp je de context.
Maar dat is misschien de faalangst die mensen dan hebben.
Ja. Ja.
Ja. Je hebt ook kinderen, je hebt een dochter Roos.
Klopt.
En een zoon Tom en een man Ruud, niet te vergeten natuurlijk.
Nee, Goran. Goran heet mijn man.
Oh ja.
Goran. Ja, die komt, dat is mijn prins naast het witte paard. Hè? Mijn vakantieliefde. Ja, hij komt uit voormalig Joegoslavië.
Dat was het, ja. Ik had ook Goran opgeschreven. Maar wat geef je hun dit dan ook mee? Hè? Je boek is je verlengde visitekaartje, maar in je opvoeding...
Oh, dit is een leuke vraag.
Vind je het een leuke vraag?
Onbewust geef ik dat natuurlijk wel in mijn opvoeding en hoe ik ben mee.
Ja.
Ik waak er wel echt voor om thuis de coach uit te hangen.
Dat
doe ik echt niet. En ik heb het thuis ook niet zo vaak over mijn werk. Ze hebben natuurlijk alle drie een boek gekregen. Ze hebben hem alle drie echt niet van voor naar achter gelezen. En dat is hun keuze. Ja, misschien komt dat nog een keer, misschien niet.
Misschien denken ze, ik weet het al, wat erin staat.
Kan, ja. Dus ze zijn wel trots. Ja. Ze waren natuurlijk ook op het boekenfeest. En natuurlijk. Ze promoten het. En zeker mijn man ook. Die komt steeds van, oh, en ik heb nog daar of dat. Of je moet die even een boek of die wil. Of daar kun je komen spreken. Of daar moet je eens gaan praten. Dat doet hij dan wel.
Geweldig.
Ja. Ja.
Dus ze zijn wel trots.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Geweldig.
Ja. En ze zijn zeker trots. Ja.
Ja.
En ze vinden mij ook wel eens te veel om dat woord te gebruiken. Ja. En dan zeg ik altijd, ja, maar dit is hoe ik ben. Dat wist je toen ik me leerde kennen.
Maar dan is het iets dat hun triggert.
Dus dat te veel is heel vaak heel fijn. En soms is het van, nou, nu kan het wel even wat minder.
Ja. Maar ja, dat heb ik ook wel eens met mijn vriend. Die is altijd, staat altijd aan. Maar dat vindt hij soms van mij.
Oh ja.
En ja, heb ik energie. Heb ik,
ja. Ja, dat loopt natuurlijk niet altijd synchroon. Dat kan je niet plannen.
Nee, dat kan je niet plannen.
Nee.
En komt er nog een boek?
Nou ja, eigenlijk, ik hoop het wel. Heel eerlijk, ik heb dit boek in hele korte tijd geschreven. En iedereen zei, dat kan niet. En dus er ging één zomer een laptop mee op vakantie. En toen kwam ik terug. En toen zei mijn eindredacteur, dit is veel te veel voor één boek.
Het gaat dus niet te veel zijn, ja?
Te veel, ja, dat woord hoor ik
veel
vaker.
Te veel, ja.
Veel te veel. Dus ik heb er al een deel uitgehaald. Dus dit boek heb ik wel echt op het zelfleiderschap gericht.
Ja.
Mijn gedachte is om nog een tweede boek te maken. Wat meer gaat over jezelf in relatie tot anderen.
Mooi.
Dus dat gaat dan samen heten. Met nog een subtitel die ik nog even niet wil verklappen.
Mm.
En dat gaat over heel veel verschillende soorten samen. Zowel privé als in werksituaties.
Mooi.
Ook weer met inspiratie, met praktische tips. Alleen, ja, wanneer dat er gaat komen,
ja, is ook
laat ik
belangrijk.
Nog even los.
Nee,
ik wil eerst, dit boek is heel tijdloos. Eerst hier lekker mee aan de gang. En denk wel dat ik op vrij korte termijn, ik heb daar al wat mensen voor ook opgesteld staan, ik een soort ontwerp ga maken, een soort structuur, zoals het hier de Lemniscaat geworden is. Omdat ik denk dat het handiger is om te schrijven als je de structuur al hebt.
Ja.
Ik ben nu vanuit mijn teveel energie natuurlijk als gek gaan schrijven. En ik dacht, help, in welke volgorde en welke structuur ga ik dat nu in een boek zetten? Dat was hel, dat proces.
Ja, dat
wil ik nooit meer. Dus ik ga hem nu omkeren.
Ja. Maar je hebt al een structuur nodig die je vult. En
daar
kan je in spelen, daar kun je in schrijven. Maar de structuur is wel, ik ben ook niet van modellen, maar dit is heel fijn om een structuur te hebben. En die ga je opvullen.
Superfijn, ja.
Ja. Ja.
Oh, ik vind trouwens ook heel mooi van jouw boek hoor, want daar ben je heel bescheiden over en daar praat je niet zoveel over. Maar dat is natuurlijk ook heel kleurrijk, ook al zijn het niet alle kleuren van de regenboog.
Nee,
dat
nee.
is een keuze.
Dat is een keuze.
Maar ik vind het ook heel vol in de zin van dat er heel veel onderwerpen kort geraakt en geïntroduceerd worden. En dat vind ik wel heel mooi en bijzonder. Dat heb ik op mijn manier in mijn boek ook proberen te doen. Kijk, ik herken natuurlijk heel veel dingen, omdat het ook mijn werk is.
Tuurlijk.
Maar ik zie het ook wel als een heel mooi verzamelwerk.
Ja.
Van, hey, dit is er allemaal. En als je dan nieuwsgierig bent naar iets, kun je je daar meer in gaan verdiepen.
Nou, maar zo is het. Zo is het. Nou, dank je wel voor dit compliment. En ik heb er ook dingen, ik had ook dingen opgeschreven. Ik dacht, nou, dat moet eruit. En,
ja.
En het smaakt ook weer naar een volgende boek. Maar ik vind het wel mooi wat je zegt van, nou ja, ik ga niet verklappen wanneer en hoe, maar het ontstaat op een gegeven moment, hè, het boek. En ik had dit te doen. Ik had het gewoon op te schrijven.
Ja, want jij bent ook al met volgende ideeën voor boeken bezig?
Ja, ik heb er al meerdere in mijn hoofd.
Oké, dus we weten nog niet wanneer, maar we kunnen nog wel een keer een boekenswap doen.
Ja, zeker.
Vreug me er nu wel op.
Ja, leuk is dat, hè? Ja.
Ja.
Nou, en wat ik leuk vind, dat er heel veel parallellen zaten tussen jouw onderwerp en mijn onderwerp.
Absoluut.
Dankbaarheid had ik ook. Het lef hadden we over. Dat je weet wat je wil. Nou ja, te veel. Is er iets dat we niet besproken hebben, wat jij nog...
Nou, ik had net nog een soort van binnenpretje. Dat ik dacht van, als wij niet allebei dit boek geschreven hadden, hadden we elkaar waarschijnlijk niet ontmoet.
Zeker weten van niet.
Dus dat is natuurlijk ook alweer een hele mooie opbrengst. We vinden het natuurlijk allemaal heel erg leuk als onze boeken gelezen en gekocht worden. Maar het zijn ook hele andere mooie dingen die eruit ontstaan. Dus ik kijk nu naar een prachtige glimlach en ik denk, wat mooi dat wij elkaar ontmoet hebben.
Ja, het brengt je dus letterlijk verder. Je komt nieuwe mensen tegen. En dat is fantastisch. Dat doet het boek onder andere. Ja.
Ja.
Ja. Nou, Nicole, dank je wel voor een heel mooi gesprek.
Ja, nou jij, dank je wel. En tot ziens, horens. Wij gaan zeker in contact blijven.
Wij blijven in contact.
En elkaar steunen en helpen.
Zeker. Dank je wel.
Dank je wel.